Ik heb gebeld naar Akram Hamo. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. U komt uit Afrin en dat is in het noordwesten van Syrië. Hoe lang bent u al in België?
Ik ben sinds 1996 hier in België.
Ah ja, dat is al wel heel lang. U hebt eerst in Afrin gewoond, maar u hebt ook in Aleppo gewoond, zei u?
Ja, ik ben in Afrin geboren, stad Afrin. Maar weet je, door de Koerdische situatie dat economisch de oude regime van de Bashar laten de Koerdische steden en dorpen in steek en geen goede economisch. En de meeste mensen die verhuizen naar de stad om werken en ook hun kinderen te studeren. Dus we zijn, mijn vader is sinds 1973 verhuisd naar Aleppo, de streek Sheikh Massoud. En sindsdien, 1973, woonden wij in Aleppo.
Oké, en Aleppo is natuurlijk een heel oude stad. Is het altijd zo geweest in Aleppo dat bepaalde wijken zo door bepaalde groepen bewoond werden?
Dat is het. Sinds de leider van Salahuddin al-Ayyubi. Er zijn Koerden, toen Salahuddin al-Ayyubi was aan de macht, en de Koerden zijn meegegaan. En sindsdien zijn Koerden in Aleppo, maar waren niet zo veel zoals nu. Maar sinds jaar 1940-50 verhuisden mensen stilletjes. Maar de laatste 30 jaar, zal zeggen, zijn ongeveer 400.000 Koerden die wonen in twee streken, die in omgeving Aleppo. Eén noemt Sheikh Massoud. In Koerdisch we noemen Joye Seydou, de Seydouberg. En dan de tweede heet Ashrafieh. En 90% van die streken zijn de Koerden.
Ah ja, en is dat gewoon zoals overal, omdat mensen gewoon meer in de stad gaan wonen? Of is het de laatste jaren? Zijn er nog meer Koerden daar komen wonen sinds een jaar of 10, sinds dat de problemen in Syrië begonnen?
Natuurlijk zijn de meerdere, ze zijn gevlucht op 2018. Toen de invasie, de aanval aan de stad Afrin door de Turkije aan de huurlingen, die rebellen, die zijn aanhanger van Turkije. Ze hebben de stad Afrin aangevallen en zijn 250.000 mensen zijn gevlucht van Afrin door de oorlog. Hè. Ze zochten een andere plek, veilige plek, en dat was in omgeving Aleppo, die ze noemden daar Al-Shahba. En een deel zijn ook naar Aleppo gegaan. Natuurlijk waren er nog extra die zijn ook naar Aleppo gegaan.
Ja, dus dat is de situatie sinds 2018 eigenlijk, dat daar heel veel Koerdische mensen wonen. Nu, in het gebied dat nu onder controle staat van de Koerden, wonen ook Assyriërs. Zijn die dan mee gevlucht toen Afrin werd ingenomen, of woonden in dat gebied geen Assyriërs?
Ik zal zeggen, Assyriërs die woonden in de Noordoost-Syrië. Maar er zijn christen, de gelovige christen, er zijn daar wonen, maar er zijn heel weinig die daar wonen. En er zijn ook voor de, in de Koerdische gebied is een mozaïek van de geloven. Er zijn Yezidis, er zijn islam, er zijn de christen die samen leven.
Ja. Oké, dus u hebt mij een opname gestuurd. Ik zal eens proberen of ik het hier kan afspelen. Van wat er aan de hand was in de wijk in Aleppo vanmorgen. Dat was namelijk dit. Enfin, dus daar wordt duidelijk stevig gevochten. Nu, toen Assad viel in december vorig jaar, december 2024, toen was het meteen al zo'n beetje van oei, wat gaat er nu gebeuren in het noordwesten? Want ze zeggen altijd dat is een Koerdische autonome regio, maar het zijn, zoals u zegt, niet alleen Koerden die daar die regio bestieren, maar ook Arabieren en Yezidi en Assyriërs. Dus dan was het meteen al zo van, oei, wat gaat daar nu gebeuren? Maar tot nu toe is die regio eigenlijk zo'n beetje met rust gelaten. Hè? En de wijk waar onder andere uw zus woont ook. Nu, er is een bestand gekomen op 10 maart vorig jaar. Wat was dat bestand eigenlijk? Wat is er toen afgesproken?
Ja, dat is, ik zal zeggen, dat na de val van de Assad-regime, de hele Syrische waren blij en content, omdat de dictator weg is. En dat zouden vrijheid krijgen en dat bij veilig leven en alle volken in Syrië zouden hun rechten krijgen om samenleven in Syrië. Wij waren ook, als de Koerden, ook blij. Ik ben sinds al 30 jaar altijd activist geweest tegen de Syrische regime, de protesteren tegen de regime hier in België, vanuit hier België. Maar in Syrië, het is na de val, ze hebben in 10 maart tussen de Koerdische bestuur in de Oost-Syrië, een SDF-Koerdische Syrische krachten, en samen met de president, huidige president Al-Julani, 10 maart, er waren verschillende punten. Dat gaat er over de rechten van de Koerden in de grondwet. Gaat over de taal, Koerdische taal, dat officieel zouden worden ook in Syrië. En dan de integratie, de integrerende SDF-krachten, de leider Koerdische rebellen in de Syrische leger. Wij waren allemaal blij met deze akkoord. En want wij zouden, iedereen heeft gezegd, 14 jaar oorlog in Syrië, dat was genoeg voor volk. En volk wou naar rustige plek en leven en naar scholen gaan, studeren. Op 1 april ook is een akkoord op een strijk die in Aleppo nu wordt gevochten. Dat was een akkoord tussen ook de Koerden en Syrië. Zouden de Koerdische rebellen terugtrekken naar Noordoost-Syrië. Maar alleen de burger, de gemeente, de Koerden zouden hun eigen besturen. En dat was het akkoord.
Ah ja, dus de SDF zou daar weggaan, maar er zou wel een soort van politie blijven, maar dan geen SDF.
Geen SDF. Alleen de, zal zeggen, security, zoals ja. Beveiligingsagenten. Om de burgerzaken kunnen daar regelen. En sinds 6 nu maart, en ze hebben gezegd, jullie moeten de Sheikh Maksoud en Ashrafieh laten, en dat we moeten weer dat controleren. En natuurlijk, dat is het, de Koerden hebben gezegd, ze hebben ervaring met de IS in de Kobane en dan in Shangal met Yezidis. Toen IS hebben aangevallen, ze hebben duizenden Koerdische Yezidische vrouwen en kinderen meegenomen. En ze hebben bang, als dat terugkomen, dat ze gaan massamoord doen. En ze hebben gezegd, wij geven niet zomaar onze strek, want dat is hier onze huizen. Wij wonen hier al meer dan 50 jaar, 30 jaar, 20 jaar, dat daar wonen, niet zomaar hun huis verlaten. Maar dat is de angst, de voornaamste is het om, als dat die leger niet van die aanhanger van Turkije, die daar ziet, dat ze hebben schrik, de volk heeft schrik. En daarom dus, ze willen niet verlaten. En tot vandaag is het woord gevochten.
Ja, maar nu even voor alle duidelijkheid. Er was afgesproken dat het SDF zou wegtrekken uit die wijken. Is dat dan wel gebeurd of niet gebeurd?
Dat is gebeurd. Dat is vorig jaar in april, het is gebeurd. Dat was een akkoord.
Ja, dat dacht ik ook. Want nu staat er overal in de krant dat SDF daar aan het vechten is met het Syrisch leger. Maar dat klopt dus niet.
Nee. Dat is niet waar. Nu bijvoorbeeld, ik zal iets aan u zeggen. Ik, Onze vereniging samen met onze vrienden hier in Vlaanderen. In Herent, we hebben een solidariteitenavond georganiseerd ten voordele van de Syrische volk om te helpen. We hebben dan gekozen de Witte Helmen organisatie. Toen, ik ben een Koerd ook, ik was mee akkoord gegaan om die organisatie te sturen. Ze zijn nogthans niet in Koerdische gebied bezig, maar
nee.
Ik dacht, ze zijn Syrische, ik ben ook Syrisch. We gaan voor Syrië die helmen, de witte helmen, die helpen de burger. Dus we hebben gestuurd, 3000 euro hebben gestuurd naar om hen te helpen. Maar vandaag, nu, die witte helmen, er zijn video en zijn foto's, kan ik u naar doorsturen. Ze hebben geweren, ze hebben wapens in hun handen. Die de vechten tegen de Koerden. Normaal is het de menselijke humanitaire organisatie. Dat moet anoniem blijven. Dat moet niet gaan in de vechten gaan. Hun doel is het zo niet. Dus dat is het nu op deze van vandaag. De situatie is heel moeilijk voor de Koerdische situatie. Want nochtans de Koerden hebben in Syrië... De huidige regime ook geholpen. We zijn willen in de democratie, we willen in dialoog. We willen niet dat nu oorlog is. We willen geen met wapens elkaar te bespreken. We willen met woorden aan de tafel elkaar te spreken.
Ja, dus wie is daar dan eigenlijk aan het vechten tegen wie? Dus het zijn die witte helmen die in die wijk vechten en krijgen ze dan... is er iemand die terugschiet, zal ik maar zeggen? Is dat dan de burgerwacht van die wijk die zich verdedigt? Of?
Nee, dat is ik zal zeggen, die zijn groepen. Nu de Syrische leger allemaal zit niet onder controle van de Gulani, de president.
Ah.
Want die zijn gewoon groepen, vroeger waren allemaal aparte groepen. En de groepen die werken samen met het Turkse leger. Turkische overheid, ik zal noemen, één is Al-Hamzat. Al-Hamzat. Die Sultan Murad, die drie namen, die staan op de lijst van de terreur, op de Britse lijst. Die zijn internationaal...
gecent.
Ja, voilà. En nu, de voornaamste, die drie groepen, die zitten nu te vechten tegen de Koerden. Maar natuurlijk... Ze hebben de steun van algemene, de ministerie van de defensie van de Syrië. En ook steun van Turkije en de steun van Qatar. Die allemaal, zijn nu drie landen, zal noemen. Ze zijn vechten tegen twee streken, zal noemen bijvoorbeeld. Twee streken omgeving Antwerpen. Ze zijn aan het vechten.
Ja.
Dat vind ik. Dus daarnaast ook... Die witte helmen in plaats humanitair werken doen, maar ze dragen ook wapens in hun handen.
Ja, daar had ik al eens eerder iets over gelezen, dat toch een beetje een dubieuze organisatie blijkt te zijn. Maar dus wat u eigenlijk zegt, is dat het Syrisch leger is, dat het bestand eigenlijk heeft verbroken, want... de wijk heeft gedaan wat er was afgesproken, namelijk het SDF daar terugtrekken.
Maar natuurlijk nu is inbreuk worden het Syrische regime doet. En dat is inbreuk voor de akkoord die van 10 maart. En is ook inbreuk voor het akkoord die in april specifiek voor die twee strijden. Dat de SDF terugkeert. En dan alleen de veiligheidsagenten de gemeente zelf, de commune zelf, besturen. Dat was het akkoord.
Ja, dat lees je dus nergens. Dat, in de mainstream media gaat het allemaal over SDF. Dus dat klopt eigenlijk niet. Nu, wat er dan gebeurt is... Wat gebeurt er als het Syrisch leger die wijken overneemt, denkt u? Is dat...
Ja, maar de probleem is, het ziet nu die groepen Amshad... Al-Hamzat, Sultan Murad, we hebben ervaring mee in de stad Afrin. Ze tot nu vandaag, ze doen misdaden in Afrin. Ze zijn elke dag ene persoon van daar arresteren en zij de inkomsten van de Koerden in Afrin is voornamelijk is olijven. En ze laten de mensen hun oogsten niet plukken. En ze we hebben ervaring mee dat ze komen met haat, zoals een vijand, naar de Koerdische gebieden. Dus dat is allemaal nu wat bijvoorbeeld zal zeggen. Nu, er zijn 5 ziekenhuizen nu in die 2 streken van de Koerden in Aleppo, Sheikh Massoud al-Ashrafieh. Ze hebben 2 ziekenhuizen gebombardeerd. En ze hebben op donderdag 2 de dokter die van de ziekenhuis Oesman ze hebben gearresteerd. En ze hebben hun handen gebonden en ze hebben doodgeschoten in de ziekenhuis zelf.
Ja, dat lijkt een beetje op het scenario dat we in Gaza zagen, hè? Dat de ziekenhuizen werden aangevallen en dan de hoofdgeneeskundige opgepakt en geëxecuteerd. Ja.
Ja, wat ik nu zeg via uw interview, en ik zal u bedanken en ook Radio Antwerpen ook bedanken, om kans aan te geven dat we kunnen onze stem laten horen. En wat ik nu zeg, wat u luistert naar mij, kan ik allemaal bevestigen en documentatie erop laten tonen en sturen. Ik zeg maar niet zomaar gewoon dingen, ik zeg gewoon van de vertrouwelijke personen in de veld zelf. Ik heb het contact.
Ja. Gisteren waren de grote smurfin en de grote smurf van Europa in Damascus, Ursula von der Leyen en Antonio Costa. Is er daar iets gezegd over Aleppo?
Ik heb het gehoord en ik heb het ook gezien via sociale media. En spijtig genoeg, ze hebben niks over Aleppo en over de Koerden gezegd. En vind ik, dat is het jammer, spijtig, waarom? Dat de Koerden zouden in de steek gelaten worden. En ik heb het hier meerdere keren gezegd en laten tonen. Kijk naar Europa hier, de Koerden willen in democratie en willen samenwerken. En ze zijn vrienden van Europa en zouden waarom in de steek laten worden. En wij willen niet dat Syrië een gevaarlijke land wordt. We willen Syrië ook dat veilig en iedereen zou kunnen mee contact nemen en bruggen bouwen. Voor de zaken, de belangen van iedereen, zoals in andere landen.
Ja, want dat is iets wat Europa toch wel heel erg belangrijk vindt, dat die minderheden, ook de Druzen en de Alawieten, dat iedereen daar gelijke rechten heeft. Jullie hebben al heel lang een stuk dat de facto onafhankelijk functioneert en dat, voor zover ik begrepen heb, toch nogal behoorlijk democratisch wordt bestuurd ook. Dus wat is het idee? Jullie zouden dan graag een federatie willen in Syrië? Of hoe zien jullie dat?
Ik zal het zeggen nu. De landen die nu zijn opgericht, zien na de Eerste Oorlog, zal zeggen Syrië, Irak, Jordanië, Libanon, die stonden vroeger niet. En na de Eerste Oorlog, ze hebben die landen nieuw gemaakt. En dat was onze keuze niet dat ik met de ene in Syrië wonen. We hebben zo gewoon gesplitst Koerdistan naar 4 stukken. Irak, Iran, Syrië, Turkije. Dus wij zijn volk ook een van de oudste volken die in Midden-Oosten wonen in Mesopotamië. Dus we hebben rechten zoals een andere volken dat een grond hebben, dat kunnen hun identiteit kunnen laten opbouwen op de eigen grond. En iedereen heeft, en waarom de Koerden niet? Dus wij in Syrië nu, de volgens nu situatie, ik ga niet naar geschiedenis, nu deze situatie, er zijn 5 miljoen Koerden wonen in Syrië en we zouden willen dat Syrië niet ene kleur zijn, dat niet centraal zijn, want centraal heeft niet geholpen. En 50 jaar geleden, 60 jaar geleden, dat was een centraal systeem, politieke systeem. En die heeft allemaal alleen dictator en dan de 14 jaar oorlog en de miljoenen gesneuvelde mensen, 6 miljoen zijn gevlucht. Dus zouden we hebben ervaring met centrale politieke systeem werkt niet. Dus we vinden zelf een soort autonomie, een federale, dat wij kunnen iedereen volk, zijn volk eigen besturen in eenheid van Syrië. Dat niet betekent, als we zeggen federale, dat dus is een onafhankelijk, of gaan wij Syrië schuden en splitsen. En dat is het, de idee. Want aan de andere kant, sommige mensen, als ze horen federale, dus ze zeggen, ze zijn willen onafhankelijk. Maar dat is het niet, ze hebben niet begrepen, bereikbaar, woord federale, voor hun is onafhankelijk, ze hebben zo begrepen. Maar de Koerden willen samenleven in Syrië nu een situatie. En Syrië is voor iedereen, niet alleen voor ene kleur of voor ene geloof of ene stam. Dat we allemaal kunnen samen Syrië bouwen naar democratie, naar federale, naar geen centrale politieke systeem.
Ja, en daar staat ook iets over in het akkoord van 30 maart, of niet? Wat is er in het akkoord van 30 maart daarover gezegd? Gaat dat over een definitieve toestand of is dat voorlopig?
Ja, maar die akkoorden van 10 maart, dat was het niet alle definitieve akkoord.
Ah, ja.
Dat was het gewoon de globale, algemene, bijvoorbeeld, er zal liggen de rechten van de Koerden zijn een volk van Syrië, zo. Hè?
Ja.
Maar dat was mooi, dat was goed. Maar wat er is gebeurd daarna, na een week of twee weken later, dat de Syrische overheid heeft een grondwet verklaard zonder aan iemand anders laten samen eraan werken en ze hebben Syrië genoemd. Arabische Syrische Republiek. Ze hebben bijvoorbeeld, wij Koerden, we hebben een Koerdische nieuwjaarfeest.
Nieuwroos, ja.
20 maart Nieuwroos, ja, dat elke jaar. En in Syrië, in de tijd van de Assad, en ze hebben die datum, 21 maart in Syrië, hebben genoemd Moederdag, Moederfeest. En nu de nieuwe regime, ze hebben ook zelf dat. Nu staat in feesten van Syrië, 21 maart is Moederfeestdag. Dus ze hebben een feest, een dag van de Koerden, een Koerdische feest, hebben niet erkend. Dus dat is allemaal tegen de akkoorden die van tegen 10 maart. 10 maart zegt dat de Koerden een volk in Syrië. En dat ze moeten erkend worden in de grondwet, dat zoals een volk, zoals in zal zeggen, in Irakese Koerdistan, dat de federale, dat dan hebben de besturen zichzelf, hun volk en de autonomie.
Ja, dus wat, ja, dat wist ik nu. Syrië heet officieel de Arabische Syrische Republiek, ja.
Ja, ja, nu, die staat in de grondwet. Dus dat betekent, alle Syriërs die in Syrië zijn, zijn Arabieren. Maar dat klopt niet. Er zijn de Koerden, er zijn Assyriërs, er zijn Druzen, er zijn Alawieten, er zijn nog een andere volkeren, bijvoorbeeld zijn Armeniërs ook nog.
Ah, ja.
In Syrië. Ja, er zijn nog een andere kleine groepje. Het is een soort mozaïek, dat is niet gewoon ene kleur. Dus de naam is, en geeft gewoon woord, wat is dit in hun hoofd, de hoofd van nu de nieuwe overheid.
Mm-hmm. Ja, Israël, dat trouwens ook een deel bezet, hè, van Syrië nog altijd in het zuiden. Geon Saar had ergens gepost dat de recente gevechten tonen dat de president van Syrië de rechten van minderheden in zijn land niet wil respecteren. Ja, zelf doen ze dat natuurlijk ook niet zo heel erg. Maar voilà, dan nog een vraag. Dus het autonoom gebied, daar zijn ook nog altijd een paar grote detentiecentra met mensen, met IS-strijders, die zijn opgepakt. Ja, jullie zitten daar maar mee. Hè? Ik bedoel, hoe gaat dat daar ondertussen? Is er al enig zicht op dat die mensen worden uitgeleverd aan bijvoorbeeld landen waar ze vandaan komen of zoiets?
Uw stem is klein beetje voor mij niet duidelijk.
Ah, oké. Okay. Hoe is het met de grote gevangenissen voor IS-strijders in het noorden van Syrië? Want dat zijn toch, dat is in het Koerdisch autonoom gebied. En het zijn de bestuurders van dat gebied die die gevangenissen beheren.
Ah ja, bedoelt die Abul Ghol die van IS?
Ja.
Ah ja. Sinds de IS is verslaan door de Koerden aan samenwerking met de NAVO. Ze hebben nu de kamp daar opgericht. Er zijn duizenden de IS-aanhanger en kinderen ook en vrouwen ook. En als die vrijgelaten worden, dat is het, dan is je weet het, die IS dat gaat verspreiden door die mensen. En normaal zouden elke land, dat was een beslissing, zijn burger gaan ophalen. Maar denk ik, tot nu toe is het heel weinig dat is gebeurd. En dat is allemaal dat is werk van de Koerden. En die Koerden daarvoor zorgen, dat is het veel werk. Dat is een grote kamp ook. Er zijn een deel delegatie 2 jaar geleden hier vanuit Vlaanderen, van Leuven, ze zijn naar oosten. Noordoost-Syrië, dat Koerdische gebied, ze hebben bezocht en ze zijn ook naar die kampen gegaan. En ze zijn daar hier gekomen en ze hebben verteld en hoe dat leven daar moeilijk is. En hoe dat de Koerden hebben moeilijke met die kampen ook. En hoe ze zijn bezorgd over die kampen ook.
Ja, dus daar is voorlopig geen oplossing voor.
Nee, dat is nog geen oplossing ervoor.
Ja, en de Verenigde Staten, hebben jullie af en toe geholpen en dan weer niet? Is er een reactie gekomen vanuit de Verenigde Staten op wat er nu gebeurt in Aleppo?
Tot nu toe in de Aleppo, wij hoorden niks officiële. Ik denk het dat volgens mij, en ik hoop dat ik verkeerd ben, er is een akkoord geweest in Parijs. Tussen Frankrijk en Israël en Turkije en Syrische regime. En ik vermoed het, dat is analyse. Ze hebben de Golan-gebied aan Israël gegeven, dat dan de regime die 2 streken van de Koerden in de plaats van Golan kregen. En dus daarom, wij hoorden in internationale gemeenschap iets gezwegen. Dat vind ik jammer. Nu tot elke moment, je hebt zelf een stem gehoord en dat is van mijn familie. En ik ken die mensen, we hebben samen gegeten, we hebben samen gespeeld, we hebben samen leuke dingen gedaan. Nu zit in een moeilijke situatie en denkt in elke minuut gaat sterven. En ik ben hier en ik kan niks doen behalve nu vandaag om 3 uur in Luxemburgplein, Brussel. Daar is een protest. We gaan daar betogen en proberen stem laten horen en gaan vragen voor oproep om te helpen om die oorlog te stoppen tegen de Koerdische volk. Want dat is massamoord. En ik denk het internationale, ze hebben een overeenkomst over de streek van Sheikh Massoud al-Nashraf hier.
Ja, ik hoop dat jullie dan gehoord worden vanmiddag om 3 uur Luxemburgplein, hè?
Ja, 3 uur in Luxemburgplein, maar die wordt georganiseerd door hele Syrië, niet alleen de Koerden. De Druzen, die volken Druzen en de Alawieten. En de Arabieren, die democratische mensen, die zijn tegen de geweld. En de Koerden, allemaal samen die organiseren.
Oké. Goed, bedankt Akram Hamo voor het interview.
En bedankt.